Is bidden voor Israël en het Joodse volk wel nodig? God vervult toch wel zijn belofte. Waarom zouden wij dan bidden? En trouwens, geldt die roeping wel voor ons als gelovigen uit de heidenen? Van harte welkom bij deze Bijbelstudie, deze overdenking over de vraag bidden voor Israël, waarom eigenlijk? Nou, ter inleiding op deze overdenking wil ik graag twee gedeelten uit de Bijbel met u lezen. En ik had heel veel Bijbelgedeelten kunnen kiezen, maar ik heb gekozen voor 1 Timotheus hoofdstuk 2 en 1 Petrus hoofdstuk 2. Uit beide hoofdstukken kort een aantal versen. Ik begin te lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5 en ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Er staat in 1 Timotheus 2 vers 1, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat met als doel wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Tot zover dit gedeelte uit 1 Timotheus hoofdstuk 2. Dan nog een vers, een bekend vers ook uit de Petrusbrief. 1 Petrus hoofdstuk 2 en dan het 9e vers. Daar staat het volgende. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, tot zover deze twee gedeelten. De kernwoorden voor deze boodschap, die heeft u wellicht wel opgemerkt. Dat is het woord voorbeden en dat is het woord priesterschap. Nou, daar wil ik iets met u over delen. Als we nadenken over de vraag bidden voor Israël, waarom eigenlijk? Als eerste iets over de betekenis van het woord, van het begrip voorbeden. Als ik u zou vragen, heeft u vandaag al gebeden? Nou, dan ga ik ervan uit dat u massaal ja zult antwoorden. Maar wanneer ik de volgende vraag stel, wat zou dan uw antwoord zijn? Heeft u al voorbeden gedaan vandaag? U zal zeggen, ja, dat is allemaal hetzelfde. Nou, toch leert Paulus dat er verschillende aspecten van gebed zijn. Het is niet allemaal hetzelfde. En vandaar dat ik met u gelezen heb uit 1 Timotheus hoofdstuk 2. Want hij spreekt daar over smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Allemaal verschillende aspecten van gebed. En één van die aspecten wil ik er voor u uitlichten. En dat is het aspect voorbeden. Iemand van u vraagt, maar wat is dan precies de betekenis van voorbeden? Van het doen van voorbeden? Nou, als we kijken naar de Hebreeuwse taal en naar het Grieks, dan betekent het zoveel als met God spreken ter wille van een derde partij. Of je kan het ook vertalen met voor een persoon pleiten, een verzoek indienen. En als je het woord voorbeden vanuit het Latijn leest, dan betekent dat zoveel als ertussen komen, bemiddelen, bemiddelaar zijn. Nou, bij voorbeden gaat het dus niet zozeer om de behoefte van de bidder. Maar het gebed is veel meer gericht op de nood van die ander, van die derde partij. In het kader van de studie geldt dat voor Israël, het Joodse volk, de Joodse gemeenschap. Intreden doen bij de Heere God, een verzoek indienen, spreken met de Heere God ter wille van Israël, het Joodse volk. En Paulus, als hij spreekt over deze verschillende aspecten van gebed, dan zegt hij daarbij, ik roep jullie ertoe op. Er staat letterlijk in het Grieks, ik vermaan jullie. Nou, dat klinkt best wel streng en aansporend. Maar zo heeft Paulus het ook bedoeld. Hij wil zijn geestelijke zoon Timotheus en over zijn hoofd heen ook ons ergens toe aanzetten. Er is een bepaalde urgentie. Ik vermaan jullie. Ik roep jullie ertoe op. En dat is iets bijzonders. Dat is belangrijk om bij stil te staan. Het doen van voorbeden, dat moet een stijl van leven gaan worden. Zo zou je het kunnen zeggen. Een levensstijl. En ik las in de voorbereiding op deze boodschap het volgende. Een one-liner. En die one-liner luidt: voorbidders, zij beïnvloeden de geschiedenis. En we kunnen dat bij uitstek natuurlijk zeggen van de Heer Jezus Christus. Want wat lazen we over hem in vers 5 van 1 Timotheus 2? Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. In Christus hebben we een uniek voorbeeld ontvangen. In de Messias hebben we een uniek voorbeeld verkregen. En dat voorbeeld, dat verdient navolging. Want ook in dat vijfde vers klinkt dat woord door, bemiddelaar zijn. En ik moest in dit verband denken, als het gaat om voorbeden, aan die bekende tekst uit Jesaja 59. Die kent u waarschijnlijk wel. Jesaja 59, vers 16, daar staat dat de Heere moet klagen en dat hij zijn emoties uit, omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Paulus, hij onderwijst zijn geestelijke zoon Timotheus om voor alle dingen te bidden. En voor al dat aspect van voorbeden heb ik onderstreept. Intreden doen bij de Heere God. Ter wille van die derde partij. In dit geval, in de toepassing naar deze boodschap, het Joodse volk. Het volk van Israël, de Joodse gemeenschap. En wat is het aangrijpend dat de profeet moet klagen in dat 59e hoofdstuk van Jesaja, dat God zocht naar zo iemand en hij vond hem niet. Dat hij verlangde naar een voorbidder, maar hij was ontzet, want die voorbidder was er niet. En wat proef ik daarin? Wat lezen we daarin? Dat de Heere God vandaag mannen en vrouwen wil gebruiken bij de uitvoer, bij de volvoering van zijn helsplan. En heel bijzonder hebben daarin voorbidders een grote plaats. Nou, dat is het eerste wat ik wilde zeggen. Het belang van voorbeden. Sterker nog, we worden daartoe opgeroepen. En de grote vraag is, als de God van Abraham, Isaac en Jacob, als de God van Israël vandaag in de kerken zoekt naar voorbidders, kan hij ze dan vinden? Zijn wij vandaag, mannen en vrouwen, jongens en meiden, die bereid zijn om een voorbidder te zijn? Om intrede te doen bij de Heere God. Om te bemiddelen. Om de nood van het Joodse volk, van het volk van Israël, om hun behoeften bij de Heere God te brengen. Het tweede wat ik wil zeggen is dit. En dat was het tweede kernwoord, nadat ik wat wilde zeggen over voorbeden en wat dat inhoudt, wil ik bij mijn tweede punt vooral stilstaan bij het priesterschap, of ook wel genoemd het algemeen priesterschap van alle gelovigen. Nou, je leest daar verschillende keren over in de Bijbel. En dat is een heel bijzonder onderwerp. Ik zou daar heel veel over kunnen zeggen, maar ik moet het in deze boodschap wat beperken. We lezen daarover onder andere in Openbaring 1... Maar ik heb jullie ook voorgelezen uit 1 Petrus hoofdstuk 2. Dat is dat bekende hoofdstuk waarin er onder andere in vers 4 staat: en kom naar hem toe als een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan vervolgt Petrus in vers 9: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat met als doel u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Het algemeen priesterschap. Dat is een mondelijke uitdrukking, dat is een mondelijk begrip. Een koninklijk priesterschap, of je kan ook vertalen, een koninkrijk van priesters, dat God zich tot zijn eigendom maakte. Nou, als u een beetje thuis bent in het Oude Testament, of specifieker nog in de Torah, in de vijf boeken van Mozes, dan weet u dat de Heere God in Deuteronomium 7 het volk Israël heeft uitgekozen, apart heeft gezet, geheiligd heeft ten opzichte van alle heidenvolken. En dat hij van hen zegt, jullie zijn mijn persoonlijk eigendom. Daar staat een woord in het Hebreeuws, dat is het woordje Sheguda, dat betekent zoveel als jullie zijn mijn persoonlijk bezit, mijn kostbare bezit, mijn persoonlijk eigendom. En voor Israël, zegt Paulus, was de offerdienst en was de eredienst. En deze woorden in Openbaring 1 vers 6, maar ook in 1 Petrus 2 vers 9, die zijn natuurlijk ontleend aan het Oude Testament. En vooral aan de woorden zoals opgeschreven in de Torah. En die woorden, koninklijk priesterschap, mijn eigendom, ja, ze geven het wezen weer en ook de roeping weer van de gelovigen vandaag. En dat is iets heel bijzonders. Als gelovigen uit de heidenen mogen we zeggen dat we ook door de Heere God apart zijn gezet voor de toewijding aan Hem. En Hij noemt ons daarom priesters. Oh nee, niet meer in de setting zoals die oud-testamentische priesters, maar priesters onder een nieuw verbond. Wij staan vandaag als gelovigen, geestelijk gesproken, in priesterlijke dienst. Met andere woorden, elke gelovige heeft een priesterlijke roeping. En als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u wat de rol, de taak, de verantwoordelijkheden van de priester was. In het Oude of Eerste Testament lezen we dat die priester een positie had tussen de heilige God en het onheilige volk. En zojuist sprak ik bij mijn eerste punt over voorbeden. En het kenmerk van de voorbidder is dat hij tussen twee partijen opereert. En zo zie je dat ook in die priesterlijke dienst. Zo zie je dat in het Oude Testament heel duidelijk naar voren komen. Nou, wat waren onder andere de taken van die priester? Nou, die priester, hij diende onder andere met offers en gaven. En daarmee diende hij voor het aangezicht van de Heere. En hij bracht het onheilige volk bij een heilige God. Er vloeide bloed. Er werden offers gebracht. Daarnaast was de priester actief met het onderwijzen van het volk. Daarnaast zegende hij het volk en daar gaat het in deze overdenking over, hij deed ook voorbeden. En zo zie je dus dat mijn eerste gedachte, dat eerste punt waar Paulus toe oproept, ik roep jullie ertoe op, ik vermaan je om voorbeden te doen. Dat aspect van voorbeden helemaal verweven zit met het priesterschap. Het doen van voorbeden was een van de taken die de priester had. En zoals die priesters onder het oude verbond Israël voor Gods aangezicht droegen, om het zo maar te zeggen, zo roept God onder het nieuwe verbond zijn hele gemeente als koninklijk priesterschap om in navolging van die grote hoge priester, de Heer Jezus, volhardend voorbeden te doen. Ook specifiek voor Israël en het Joodse volk. Als Paulus in die bekende woorden die ik zojuist uit de Timotheusbrief heb gelezen oproept tot het doen van voorbeden, dan zegt hij, dat moet je doen voor alle mensen. En vanuit het Grieks kan je dat ook vertalen, voor allerlei mensen. Dus ook voor Israël en het Joodse volk. Een priester had een heel pakket wat taken betreft. Maar één van die taken was dat hij voorbeden deed. Voor het volk, bij de Heere God. En zo kunnen we die lijn prachtig doorvertalen naar ons leven vandaag. Als koninkrijk van priesters, als koninklijke priesters, hebben ook wij vandaag een hoge roeping. En ik licht er maar één uit. Eén van de taken die we ons vandaag eigen mogen maken, als priesters onder een nieuw verbond, dan is dat we voorbeden mogen doen. Specifiek, zoals ik zei, voor Israël en het Joodse volk. En dit laat heel mooi zien, en dat wil ik heel bijzonder benadrukken, dat het gebed voor Israël geen los thema is. Integendeel. Het in de bres staan voor Israël, het gebed voor Israël en het Joodse volk vloeit voort uit onze priesterlijke roeping vandaag. Uit de roeping van iedere gelovige. En dat moeten we serieus nemen. En daarbij komt nog een ander aspect. Het doen van voorbeden behoort niet alleen tot ons takenpakket als Nieuwtestamentische priesters. Maar daarbij komt ook dit, dat wij als heidenen geestelijk verbonden zijn met Israël. U kent allemaal wel dat bekende hoofdstuk uit de Bijbel, Romeinen 11. Dat hoofdstuk leert dat de gelovigen uit de volkeren geënt zijn op de edele olijfboom. Dus wij hebben deel gekregen aan dat wat eerst en vooral bestemd was voor Israël. Wij als onedele takken zijn geënt op de edele olijfboom. En dat bewerkt iets in ons hart en in ons leven. Deze wetenschap, geënt te zijn, zet aan tot nederigheid. Deze overtuiging en deze wetenschap zet aan tot liefde, tot dankbaarheid. Maar ook tot dat waar we op dit moment over nadenken met elkaar. Het doen van voorbeden. We zijn op een wonderlijke manier met hen verbonden. Nou, mijn eerste twee gedachten waren: de Heere God roept ons op om voorbidder te zijn. Ik vermaan jullie, ik roep jullie op voor alle dingen om voorbeden te doen. Voor alle mensen, voor allerlei soorten mensen, schrijft Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest. En Petrus, hij voegt daaraan toe. Hij zegt: het doen van voorbeden behoort tot je takenpakket als priester onder een nieuw verbond. En nou wil ik naar mijn derde gedachte, naar mijn laatste gedachte toe. En dat laatste punt, dat zegt iets over de inhoud van onze voorbeden. En daarvoor wil ik met je lezen een aantal verzen uit Jesaja hoofdstuk 62. Opnieuw een bekend hoofdstuk. Maar in het kader van deze overdenking zo passend. En daarom wil ik die verzen graag met je lezen. Jesaja 62, daar staat in vers 6: op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Wat een bijzonder gedeelte, Jesaja 62. Dat begint met die alombekende woorden: omwille van Sion zal ik niet zwijgen. En dan die bekende verzen die ik zojuist heb gelezen, vers 6 en vers 7. Waarschijnlijk kent u die verzen wel uit uw hoofd. Maar de inhoud, hoe vaak u ze ook gelezen heeft, blijft indrukwekkend. En ze zijn, deze verzen, buitengewoon actueel. Want Jesaja 62 leert dat voorbeden voor Israël geen roeping is om God van gedachten te doen veranderen. Die indruk zou je kunnen krijgen als je oppervlakkig leest. Nee, dat gedeelte heeft niet als doel God van gedachten te doen veranderen. Integendeel. Maar het is het gelovig pleiten op zijn belofte. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft wachters op de muren gesteld. Toen, maar ook vandaag. En de wachters op de muren, luister goed wat ik nu ga zeggen, die stemmen hun gebeden af op Gods heilsplan. En ze houden aan totdat hij doet wat hij heeft beloofd, wat hij heeft geprofeteerd, wat Yahweh heeft toegezegd. Dat is wat er gebeurt. Dat is uiteindelijk de kernboodschap van Jesaja 62, vers 6 en 7. Die wachters, die stellen hun gebeden af, ze stemmen hun gebeden af op het heilsplan van de Heere God. En dat vind ik niet alleen een mooie gedachte, maar dat is een geweldig diepe waarheid. Ze houden vol. Ze houden aan. Ze appelleren steeds de Heere God aan zijn eigen woorden. Ze herinneren hem daaraan. Ze brengen die woorden steeds weer in herinnering. Datgene wat hij heeft toegezegd, dat zal ook daadwerkelijk vervuld gaan worden. En wat ligt daarin opgesloten? Nou, daarin ligt opgesloten wat er staat in het boek Deuteronomium, dat God geen man is dat hij liegen zou. En dat is nou typisch iets voor een voorbidder. Ik zei het al, Paulus, hij riep op om voorbeden te doen. Om in de bres te staan. Heel bijzonder in het kader van deze overdenking voor het volk Israël. Voor het Joodse volk. Om voorbeden te doen. Om je priesterlijke bediening serieus te nemen. Om te ontdekken voor het eerst of opnieuw dat het doen van voorbeden voortvloeit uit onze priesterlijke roeping. Maar wat je hier ook heel mooi ziet, is dat Jesaja 62, vers 6 en 7 invulling geven aan dat algemeen priesterschap. Een praktische invulling. Je zou kunnen zeggen, Jesaja 62, vers 6 en 7 is misschien wel de meest directe oproep in de Bijbel om volhardend voor Israël en voor Jeruzalem specifiek te bidden. En deze verzen die laten niet alleen zien dat we moeten bidden. Ze roepen daar niet alleen toe op. Maar deze verzen laten ook duidelijk zien waarvoor we concreet mogen bidden. En dat is ook heerlijk. Het kan zomaar zijn dat u zegt, Jacques, dat punt, die oproep om een voorbidder te zijn, dat is me helemaal duidelijk. En inmiddels heb ik ook ontdekt wat mijn priesterlijke roeping vandaag in 2026 inhoudt. Maar ik vind het soms zo moeilijk om concreet te bidden. Ik wil graag die voorbidder zijn. Ik wil graag trouw zijn in mijn priesterlijke roeping vandaag. Maar ik vind het soms zo moeilijk om er woorden aan te geven. Nou, als u dit gedeelte leest, en er zijn natuurlijk veel meer gedeelten, vooral in de profeten, die genoeg stof geven, genoeg gebedspunten aanreiken waar wij mee aan de slag mogen. Maar ik wil er een aantal voor u noemen vanuit het gedeelte wat we hebben gelezen. Jesaja 62, heel specifiek vers 6 en 7. Als je die versen in de context leest en schrift met schrift vergelijkt, dan vloeien daar een aantal gebedspunten uit voort. Ik heb er 7 op een rij gezet voor u, maar er valt veel meer te noemen. Allereerst mogen we bidden dat de Heere al zijn beloften en profetieën spoedig aan Israël zal vervullen. Mijn kinderen zeggen wel eens tegen mij, beloofd is beloofd, papa. En met eerbied gesproken geldt dat ook voor de Heere God. Wij mogen hem blijvend herinneren aan zijn beloften, aan zijn profetieën. En dat die spoedig vervuld zullen worden. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij kennis van de schrift hebben wat daarin geschreven staat. In de tweede plaats mogen we bidden dat Jeruzalem volledig hersteld zal worden, overeenkomstig Gods heilsplan. Het is de stad waar de Heere God zich op een heel bijzondere manier aan verbonden heeft. De stad van de grote koning. Jeruzalem, Jerusalem, stad van de vrede. En we mogen zeggen, stad van de vredevorst. O, laat Jeruzalem spoedig hersteld worden. Het derde, verbonden aan het tweede punt, we mogen ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. En deze vrede is uiteindelijk de vrede van de Messias. We mogen uitzien naar zijn komst. Naar de vestiging van het Messiaans vrederijk. 1000 jaar vrede. De aarde zal vervuld zijn met de heerlijkheid van de Heere. Vrede, rust en gerechtigheid zal het kenmerk zijn in die dagen. Als vierde wil ik noemen dat we onze gebeden mogen richten tot God, voor Israël, specifiek op hun zaligheid, op hun behoud. Dat God spoedig met zijn volk tot zijn heerlijk doel zal gaan komen. Zacharia, hij profeteert dat de geest van de genade en van de gebeden zal worden uitgestort op het volk van Israël. Wat bijzonder. De roep zal gehoord worden. Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. In de vijfde plaats mogen we bidden dat God zijn volk op dit moment in deze bizarre tijd zal beschermen en zal bewaren. Dat de Heere God voor hen heel bijzonder zal zijn als een schuilplaats. In de zesde plaats laten we bidden dat Gods koninkrijk spoedig zichtbaar zal worden. Ja, dat het zal doorbreken vanuit Sion. Is het de Heere Jezus zelf niet, die zijn discipelen het leerde om te bidden. Laat uw wil geschieden. Ja, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. En in de zevende plaats als laatste, laat het ons gebed zijn. Dat God Jeruzalem spoedig zal maken tot een lof op aarde. Er is zoveel discussie over die stad. Er is zoveel strijd rondom die stad. Maar de Bijbel zegt in Jesaja 62... dat we de Heere God geen rust mogen gunnen totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Nogmaals, er vallen veel meer gebedspunten te noemen. Maar ik denk dat u hier voldoende aan heeft om voorlopig mee aan de slag te gaan. Ik heb iets gezegd over de oproep om een voorbidder te zijn. Ik heb iets proberen duidelijk te maken over onze roeping vandaag, onze priesterlijke roeping. En ik heb een aantal dingen met u gedeeld over de inhoud van onze voorbeden. Oh, voorbeden, het is geen eenmalige activiteit, maar een voortdurende priesterlijke opdracht. De wachters, ze blijven bidden tot Gods beloften werkelijkheid zijn geworden. En onthoud die ene zin die ik zojuist heb uitgesproken. Voorbidders, zij beïnvloeden de geschiedenis. Neem daarom uw plaats in als priester. En breng Israël en het Joodse volk voortdurend bij de troon van Gods genade. Shalom.